Goedemorgen weer. Welkom weer terug. Je bent even uitstap geweest bij Annemiek in de huiskamer. En een bemoediging gehad van haar. En nu ben je weer terug in Leef. En misschien zie je thuis niet. Ik denk niet dat je thuis ziet. Maar we mogen weer mensen mondjesmaat weer hier hebben. Dus als ik zo de zaal in kijk, dan zie ik geen camera meer. Dat is gewoon even wennen. Ik zie mensen. Hallo mensen. Hallo, yeah. Hier zitten mensen. Hier zitten mensen van de Connectgroep. En zo goed dat jullie er zijn. En ik moet er gewoon weer even aan wennen. Dus als je thuis denkt van, hij kijkt zo weinig de camera in. Dat komt omdat ik de camera niet meer zie. Ik zie mensen. En, maar goed, je bent niet minder belangrijk. En er is een woord van God die ik vanochtend heb, ook voor jou. Die gaat je leven veranderen op het moment als jij het woord van God aanneemt. Heeft niks met mij te maken. Op het moment dat jij het woord van God aanneemt en je zegt, dit is voor mij, amen, dit is waar, hier ga ik wat mee doen. Dan wordt het woord van God wat actief in jouw leven en dan gaan er dingen veranderen. Geloof je dat? Amen, dat geloof ik ook. En ik heb, vorige week toen had ik een dingetje wat wij noemen motivational. En voor degenen die dat niet kennen, dat is een momentje voor de dienst waarin we als team samenkomen. Om even de neuzen dezelfde kant op te hebben. Weet je, waar zijn we hiervoor? We houden van Jezus, we houden van de kerk. En onderweg hier naar de kerk toe sprak God iets in mijn hart, een zinnetje. En dat was van, for such a time as this. En toen ik wist ergens dat het Bijbels klonk. Ik denk, dat is vast Bijbels. Dus toen ik hier aankwam, heb ik gelijk mijn Bijbel geopend en gezocht. Nou, waar staat die zin, for such a time as this? En ik kwam uit bij het verhaal van Esther. Het verhaal van Esther is een Bijbelboek in de Bijbel, als je die niet kent. Het is een hartstikke gaaf verhaal, bijzonder verhaal. Ik ga er vanochtend echt wat uit delen, maar je moet hem zelf wel gaan lezen, want ik ga hem niet helemaal behandelen. En die zin die kwam binnen alsof God zei dat de tijd waarin we leven bedoeld is voor God om iets te doen. En straks als ik Esther behandel, dan wordt dat duidelijk. Maar die zin zegt, for such a time as this. Het is juist in deze tijd. Dus niet ondanks deze tijd, of misschien wel door deze tijd. Maar God zegt, juist door deze tijd. En ik geloof dat dat onafhankelijk is van corona. Dat gaat erom in jouw leven, is dat jij kunt zeggen, in wat voor fase je ook zit, the God of the valleys or God of the mountains, zit je op de berg of in een vallei, is dat je kunt zeggen, for such a time as this. Voor juist een tijd zoals deze heeft God een plan voor mijn leven. Gaat God door mij heen werken en gaat God zijn plan ter uitvoering brengen door mijn leven heen, juist in een tijd als deze. En dat is het verhaal van Esther waar ik zo meteen met jullie wil gaan behandelen, klinkt zo klinisch. Maar in ieder geval gaan een stukje gaan lezen en ik hoop echt dat het jouw leven gaat activeren en dat je gaat kijken naar Jezus als voor einde van je geloof en dat je bemoedigd gaat worden vanochtend. Amen. Vader, dank u wel dat uw woord levend is. Uw woord is levend en het heeft niks te maken met het medium. Of we het nou fysiek lezen of horen, of dat we via een stream krijgen of via een podcast, of het nou live is of een week later. Uw woord is levend en in staat om onze levens te veranderen. Om deze dorre beenderen tot leven te wekken. Om mij uit een dal te halen en een berg op te leiden. Om hen vanuit armoede naar rijkdom te leiden. Om vanuit zorgen naar vrijheid. Heer, u bent in staat om ons leven te veranderen. En ik bid vanochtend dat u dat doet. Door dit woord heen. Dat u mensen tot leven wekt. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik weet niet of je dat kent. Is dat je misschien in je eigen leven wel eens een moment hebt gehad. Dat je terugkijkt en dat je denkt, was misschien niet zo handig. Of dat je denkt, toen ik eraan begon, wist ik niet zo goed waar het voor stond. Ik kan me een moment herinneren, toen ik heel erg jong was en ik zat in het buitenland, zat ik op school. En ik zal eerlijk zijn, ik heb een aandachtspan van een kanarie, ongeveer. Ik denk dat een kanarie nog langer aandacht kan hebben voor een bepaalde zaak als ik. Ik ben heel snel afgeleid. Zoom-meetings zijn voor mij verschrikkelijk. Ik zal het me eerlijk bekennen, tijdens de gemiddelde Zoom-meeting zet ik Netflix aan. Goh, ik kan het niet. Zoals mijn baas kijkt, sorry, ik let echt op, ik doe echt mijn best. Maar het lukt me niet. En ik kan me herinneren dat ik als jong kind in de klas zat en ik was gewoon afgeleid en ik was van alles aan het doen. Ik weet, toen had je geen Netflix, godzijdank. Anders had ik voor mij helemaal niks van mijn opleiding gebakken. Maar ik was iets aan het doen, waarschijnlijk een beetje aan het tekenen of zo, of aan het dagdromen. Dat kon ik ook heerlijk, een van de beste dromers. En ik kan me herinneren dat de juf iets vroeg. En ik wist niet wat, maar ik dacht, oh jee, als zij straks niet door heeft dat ik niet zat op te letten. Dus wat deed ik? Ze vroeg iets en ik stak mijn hand op. Want ik dacht dat ze namelijk iets in de richting vroeg van wie vindt dat ook of wie vindt dat leuk. En ik dacht, nou, ik denk, dan doe ik in ieder geval alsof ik meedoe. En wat bleek ze te vragen? Wie wil de hoofdrol hebben in de musical? En daar stond ik. Of het was geen musical, het was meer een soort theatervoorstelling. En ineens stond Robert daar met zijn goede gedrag. En die had zich vrijwillig aangemeld als hoofdrol. En zo'n moment kijk je terug en denk je, misschien moet ik toch wat beter opletten op school. Of misschien moet ik niet zo naïef ergens instappen zonder er goed over na te denken. Of misschien te vragen, sorry juf, wat zei u, want ik kreeg het niet helemaal mee. Had ik misschien moeten doen. Maar daar stond ik en ik heb hem natuurlijk stoer zoals ik was uitgespeeld. En uiteindelijk vond ik het nog best wel leuk ook. En heb ik daar een beetje wat liefde voor theater gekregen, als je er zelf in loopt. Maar zo'n moment, hè, waarin je eigenlijk zonder dat je het weet je hand opsteekt. Of soms zelfs dat je niet eens weet waar je aan begint. Of soms zelfs dat je geen keuze hebt, maar dat je erin mee wordt getrokken. Dat is het verhaal van Esther. Er is namelijk een koning en die heeft een vrouw. En als je goed leest, heeft hij er een heleboel. Heel veel. Maar zijn hoofdvrouw, zijn koningin, daar gaat het op een gegeven moment mis in de communicatie. Net als zoveel huwelijken gaat het mis in de communicatie. En hij zegt, kom eens hier. En zij zegt, echt niet. En daar gaat het al mis. En hij ontslaat haar als vrouw. Dat ging toen wat makkelijker, denk ik. Niet dat wij als kerk dat promoten, overigens. Maar dat gebeurt wel in het verhaal van Esther. Hij zegt tegen haar, ik wil je niet meer als vrouw. Ik ga een nieuwe zoeken. Maar wat zou de wereld er toch anders uitzien als we dat zo deden? Gek verhaal. Maar dat doet hij. Hij stuurt zijn koningin weg en hij zegt, ik wil dat we een nieuwe gaan zoeken. En dat is waar het verhaal waar Esther in komt. En Esther was een jonge meid, ze was mooi. En ze werd meegenomen in de verkiezing tot koningin. Er staat alleen niet in dat verhaal of dat vrijwillig was of niet. Het ligt eraan welke vertaling je leest of welke theoloog je raadpleegt. De ene zegt, zij ging vrijwillig mee. En de ander zegt, nee, de meiden hadden geen keus. Alle mooie meiden werden tentoongesteld voor de koning. En er werd ging ze een fase in beautifying, hoe zeg je dat in het Nederlands? Vermooimaking. Dat is een gratis woord, die krijg je gewoon van vermooimaking. En dat is niet een, ze ging niet alleen even in bad. Ze ging 6 maanden lang in bad. En weer opnieuw met olieën en scrubs. En olieën en weer scrubben. En met een nieuwe olie en een andere scrub. En nu was het van de Zoute Zee en de Dode Zee. Al die zeeën werd ze helemaal gescrubt. 6 maanden lang. Voor mij had dat meisje geen huid meer over. Maar ze rook lekker. En ze zag er nog mooier uit als daarvoor. En zo kwam ze bij de koning. En de koning die vond haar fantastisch en maakte haar tot koningin. En dan gebeurt er iets bijzonders. Je moet het verhaal maar zelf lezen, maar het gaat zo diep. Ze werd namelijk opgevoed door haar oom, die heet Mordecai. En Mordecai had ruzie met een andere man, dat was een vriend van de koning, die heette Haman. En dat ging niet zo lekker. En er ontstond een vete tussen Haman en Mordecai. Of eigenlijk alleen van Haman en Mordecai. En Mordecai wilde er eigenlijk niks mee te maken te hebben. Maar daar ontstond wrijving. En zoveel wrijving dat Haman op een gegeven moment dacht, ik ga een plan smeden om die Mordecai te vermoorden. Maar ja, dat kun je niet zo mee aankomen bij de koning. Dus hij dacht een plan te maken. Hij wist dat de Joden, daar was Mordecai namelijk één van. En Esther ook. Hij zei, als ik dan een plan maak waardoor de koning alle Joden afmaakt, dan gaat Mordecai er ook aan. En dat doet hij. Hij maakt een plan en de koning die trapt erin. Die weet namelijk niet dat Esther ook een Joods is. En de koning die geeft een bevel uit dat alle Joden op een bepaalde dag allemaal gedood mogen worden. En Mordecai die hoort dat en die scheurt zijn kleren en die gaat in rouw. En die denkt, wat moeten we hiermee? Waar worden we in getrokken? Dit is zo'n moment dat je zegt, hier heb ik niet voor gekozen. Maar wat een ellende, wat een pandemie worden we in getrokken. We worden straks op een bepaalde dag, en je wist ook welke dag, worden we in het land worden we allemaal vermoord. En er is een vrijgeven voor dat iedereen dat gewoon mag doen. Wat een angst, wat een onzekerheid. En Mordecai die gaat naar Esther toe en die zegt, Esther, dit plan heeft de koning uitgegeven en we moeten er wat aan doen. Jij moet er wat aan doen. Jij moet naar de koning toe. Je moet gaan uitleggen dat dit een plan is om jouw leven te eindigen. En dat wij allemaal doodgaan. En Esther zegt, ja, maar ik kan dat niet zomaar doen. Ik kan niet zomaar naar de koning stappen. Weet je nog, die vorige koningin, die was ook tegen de koning. Of die deed wat hij niet leuk vond. En ze was gelijk weg. En er was een wet dat als je bij de koning kwam zonder dat hij jou riep. Dat je een grote kans had dat je gedood zou worden. Ze zegt, ik durf niet. Ik kan niet er zomaar heen, want dan gaat mijn leven staat op het spel. Als ik dit doe, als ik opsta, als ik naar de koning ga, dan kan het me mijn leven kosten. Ik kan het niet doen. En daar gaan we even een stukje lezen. En dan stappen we in Esther 4. Esther 4 vers 13. Nadat Esther dus tegen Mordekai heeft gezegd, ik kan het niet, dan ga ik dood. Dan zegt Mordekai dit tegen Esther. Toen liet Mordekai het volgende antwoord aan Esther geven. Beeld je maar niet in dat jij, omdat jij in het koninklijk paleis woont, als enige van alle Joden zult ontkomen. Jij bent ook niet veilig. Je woont misschien op een veilige plek, maar je bent niet veilig. Als jij nu je mond niet open doet, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. God die gaat uitredding brengen, maar hij wil het door jou heen doen. God die gaat echt zijn volk wel redden, maar hij kiest ervoor om door jou heen te doen. Maar jij zult er dan niet ongeschonden van afkomen, zegt hij. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet, ben jij juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze? Misschien ben jij koningin geworden for such a time as this. Voor juist het moment als dit. Misschien is dit het moment waar jij je hele leven naartoe hebt geleefd. Misschien, we weten het niet, maar misschien zou het kunnen. En hij confronteert haar met haar positie. Hij confronteert haar met haar verantwoording. En hij confronteert haar met het plan van God dat hij door de Joden iedereen wil zegenen. Weet je, dit doet mij zo denken aan de kerk. Wij worden ook, wij zijn het lievelingetje van God. Dit klinkt zo naar, omdat je daarmee zegt dat andere mensen dat niet zijn. Klopt dat? Even, als ik het zeg, voel ik dat. Als iemand niet in de kerk zegt, ik ben niet het lievelingetje van God. Maar dat is niet waar. Het plan namelijk van God is dat iedereen in zijn kerk komt. Dus God sluit niemand uit, maar hij kiest wel een middel om het te doen. Hij zegt wel, door middel van de kerk. En wij hebben ook daarin een verantwoording en een roeping. Net als Esther. Onze wereld ligt ook onder vuur. Misschien worden wij niet zelf persoonlijk met de dood bedreigd. Alhoewel in Nederland misschien niet, maar in zoveel landen wel. Maar hier in Nederland worden ook wij bedreigd. Misschien is het door corona. Misschien is het door eenzaamheid. Misschien is het door depressie. Maar iedereen kent een stuk in zijn leven waarin hij beseft, voelt dat hij onder druk staat. Dat er op hem gejaagd wordt. Dat er geen vrijheid is. En als je dat nog niet kent, dan komt dat waarschijnlijk nog. Want zo is het leven in elkaar. En net als God een plan had met Esther en haar op die plaats heeft gebracht van invloed. Zo heeft hij een plan voor de kerk. Zo heeft hij een plan voor jou persoonlijk om redding te brengen op de plek waar jij regeert. En ik geloof dat wij soms tegen elkaar gewoon moeten zeggen, op momenten dat we zeggen, oh wat heftig, oh wat zwaar, oh wat heb ik het moeilijk, tegen elkaar in plaats van zeggen, oh wat zielig voor je, God wat rot, zal ik voor je bidden. Dat is ook fijn. Want soms is het ook nodig dat we elkaar bij de kladden pakken, en ik weet niet waar de kladden zitten, maar ik denk hier ergens of zo. Maar gewoon even bij de kladden pakken en zeggen, hey, Robert, zou het kunnen zijn dat God je hier heeft geplaatst met het oog op een tijd als dit? For such a time as this, zou het kunnen dat jij hier geplaatst bent in dit gezin, op deze werkplaats, in deze klas, in deze straat, juist voor dit moment. Juist voor de stem die jij hebt gekregen. Juist voor de wetenschap dat je weet dat er een God is die van je houdt, die van deze wereld houdt. En dat je een boodschap hebt van genade en van liefde en van kracht. Zou het kunnen zijn Dat je niet een slachtoffer bent, maar een heerser. Maar een koning, maar een koningin. We voelen ons zo vaak te klein of te onbelangrijk daarvoor. Wie ben ik? Wie ben ik? Oh. Ik ben ook, Esther had ook kunnen zeggen, ik ben ook een Jood. Ik ben ook zielig. En door die woorden van Mordekai draaide ze het om en zei ze, ik ga regie nemen. En het verhaal gaat verder, is dat ze naar de koning stapt. En dat ze het plan bekend maakt. En de koning zegt, ik kan het niet terugdraaien. Want een plan die ik uitgegeven heb geldt. Hij zegt, maar wat ik doe, is ik geef de Joden alle recht om terug te vechten. En, nou, lees het verhaal zelf maar, het komt goed. Het komt goed, want God stapt in. En God redt. En God laat aan de wereld zien dat hij van mensen houdt. En dat hij een plan heeft. En de Joden die staan gewoon symbool voor mensen die ja zeggen tegen God. Dus dat ben jij, dat kun jij zijn. Als je dat wil. Maar misschien zeg je ook wel van, joh, je voelt me zo klein. Ik voel me geen koningin. Esther was koningin, dus die had autoriteit. Die kon op de koning afstappen en die kon zeggen, dit moet je niet doen. Maar ik ben geen koningin. Ik heb amper invloed. Misschien ben je op zoek naar werk. Misschien voel je je eenzaam. Misschien heb je het idee dat je helemaal geen vrienden hebt. Of dat je alleen maar thuis zit. Misschien herken je wel helemaal niet in het verhaal van Esther. Misschien herken je veel meer in het verhaal van Petrus. Petrus was een eenvoudige visser. Petrus had geen invloed. Petrus sprak niet met koningen. Petrus die ging elke dag met zijn bootje het water op. En die ging met zijn netten vissen. En die verkocht zijn vis. En zo onderhield hij zijn gezin en werkte hij in zijn dorp. Misschien herken je veel meer met zo'n type. Dan heb ik goed nieuws voor je. Op moment. In Petrus' leven. Net als in die van jou. Komt Jezus langs. We gaan het even lezen in Lucas. Lucas 5, vers 1 tot en met 7 gaan we even lezen. En daarin zien we het verhaal van Petrus. Toen hij eens aan het oever van het meer van Genezareth stond, dit gaat over Jezus, en het volk om zich heen verdrong om naar het woord van God te luisteren. Jezus was aan het preken. Jezus was goed nieuws aan het vertellen. Jezus was de mensen aan het vertellen dat ze een weg hadden naar de Vader. Dat ze herstel konden krijgen met God. En dat God van hun hield. Vers 2 staat, hij zag twee boten. Jezus zag twee boten aan de oever van het meer liggen. En de vissers waren eruit gestapt. Ze waren bezig hun netten te spoelen. Ze waren gewoon bezig met hun dagelijkse dingen. Want nadat je gevist had, moet je je netten schoonmaken. Zodat ze klaar zijn voor de volgende dag. En het is zwaar werk. Zeg ik, die ontzettend veel netten heb gespoeld. Maar het is zwaar werk. Ik heb het gegoogeld. Maar Jezus stapte in een van de boten. Dat was de boot van Simon. En hij vroeg hem een eindje van het land weg te varen. Hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit zijn boot. Lees zo verder hoor, maar je moet dit beeld even schetsen. Petrus is die dagochtend gewoon opgestaan en die is gewoon naar zijn werk gegaan. Die is gaan vissen. En die is na het vissen is die teruggekomen, heeft zijn netten geleegd en is bezig gewoon met zijn werk om zijn netten schoon te maken. En dan komt er een leraar aan, dan komt een rabbi aan. En hij kende hem waarschijnlijk helemaal niet. Misschien had hij erover gehoord, wie weet. Maar hij was gewoon bezig met zijn werk. En Jezus kwam bij hem en die zei, hey, Petrus, mooie boot. Zou ik die even mogen gebruiken? Ik heb namelijk een plan voor de mensen die hier staan, die mij een woord willen horen, die gered willen worden. En ik heb jouw boot nodig om hun allemaal te bereiken. Zou je mij willen helpen? En Petrus dacht misschien, ik weet niet of ik tijd taak heb met mijn netten. Het is nog een hoop werk, ik moet straks ook naar de winkel en ik heb een paar klusjes thuis. Weet je wat, het is best wel interessant wat iemand te zeggen heb. Prima, stap er maar in. We varen een stukje uit het water. Dit is een beetje hoe mijn hoofd werkt, dan weet je hoe ik Bijbel lees. En ze varen een beetje uit de kant en Jezus gaat op de boot zitten, staat er en hij begint te preken. En er staat niks bij wat Petrus doet, maar die zit waarschijnlijk gewoon in die boot. En ik weet niet hoe lang Jezus preekte. Ik denk lang. Misschien was hij zo'n 10 minuten prediker die daar alles in paste. Misschien ook niet. Maar Petrus die zat daar en die luisterde waarschijnlijk. En die luisterde naar Jezus' woorden. Maar misschien dacht hij alleen maar, goh, hoe lang duurt het nog? Dat kan, hè? Petrus had hij niet zozeer voor gekozen. Hij werd hiermee geconfronteerd. En hij ging hier met Jezus het water op. En Jezus predikte vanuit zijn boot. En dan staat, lezen we verder vanaf vers 4. Toen hij was opgehouden met spreken. En voor mij klinkt dat een soort opluchting uit. Ah, toen hij was opgehouden met spreken. Staat er niet hoor, maar. Zei hij tegen Simon, vaar naar diepe water. En gooi je netten uit om vis te vangen. Simon antwoordde, meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niks gevangen. Er staat een leraar, die is aan het preken geweest en jij zit maar in je bootje. En vervolgens zegt hij ook nog wat jij moet doen. Ik vind het wonderenswaardig dat Petrus dat doet. Misschien deed hij het alleen maar om te zeggen, nou, laten we maar gaan proberen, ik heb toch niks beters te doen. Misschien viel de visvangst tegen. Maar als u het zegt, als trouwens de visvangst viel tegen, we hebben niks gevangen. Maar als u het zegt, ik heb niks te verliezen, zal ik de netten uitwerpen. En toen ze dat gedaan hadden, zwom er een enorme school vissen in de netten, dat die dreigde te scheuren. Ze gebaarden naar de man in de andere boot, dat die hen moesten komen helpen. Nadat deze bij hen waren gekomen, vulden ze beide boten met zoveel vis, dat ze bijna zonken. Tot hier, de rest van lezen is bijzonder. Hierna komt Petrus tot bekering. Hierna zegt hij tegen Jezus, oh, ik heb gezien wie u bent en ik ben een zondig mens en u bent de meester. Het grappige is dat hij dat niet zei naar de woorden van Jezus, maar nadat Jezus hem tegemoet kwam, gewoon in wie hij was, in zijn werk, gewoon als een eenvoudige visser en daar een wonder in zijn leven deed. En dit spreekt zo voor mij, dit spreekt zo voor jou, is dat Jezus bij jou langskomt en eenvoudig weg jouw boot wil gebruiken. En voor iedereen is die boot anders. Voor iedereen is die boot anders. En die boot staat voor Petrus gewoon voor zijn leven, gewoon voor wie hij was. Maar misschien is jouw boot wel jouw werk. Misschien is jouw boot wel jouw gezin, of jouw school, of jouw klas. Maar jouw boot is wat jij gebruikt om te leven. Wat jij gebruikt om te groeien. Wat jij gebruikt om te ontwikkelen. Wat jij als zo normaal beschouwt. Of misschien zelfs als gewoon. Als niet bijzonder. Ik ben maar een visser. En Jezus komt op jou af. En hij zegt tegen jou. Mag ik jouw boot gebruiken? Want ik heb een middel. Ik heb een middel nodig om mensen te bereiken met deze boodschap van liefde. Ik heb een middel nodig om mensen te bereiken met dit boodschap van genade en van acceptatie. Te vertellen dat er een God is die van hun houdt. En ik heb jouw boot nodig. En misschien voel je juist dat jouw boot zo klein is. Misschien zeg je, ik heb helemaal geen vissersboot. Ik heb geen werk, ik heb helemaal niks. Mijn leven voelt meer als een opblaasbootje in plaats van een vissersboot. Dan nog wil Jezus jouw leven gebruiken om in deze wereld, waarin de mensen zich alleen en eenzaam en verdrukt voelen, om daar een middel te zijn van redding. Om een middel te zijn dat de liefde van God bekend gaat worden. En weet je wat ik zo mooi vind, is dat Jezus ook waarde hecht aan het werk van Petrus. Hij zegt, weet je wat, ik weet dat hoe belangrijk het is dat jij vissen gaat vangen. Ga maar de meer op en gooi hem aan de andere kant, je gaat vissen vangen. God bevestigt hem in wie die is. Ik denk soms dat wij Jezus meer vergeestelijken dan dat hij dat doet. Want hij vond dat belangrijk. Hij wist dat hij Petrus zijn hart zou raken als hij hem gaf wat hij belangrijk vond. Geloof je dat Jezus jou wil geven wat jij belangrijk vindt? Ik bedoel niet te zeggen dat hij maar een soort Sinterklaas is die maar geeft wat op je verlanglijstje zit. Maar Jezus geeft om wat jij vindt en om wat jij voelt en wat jij belangrijk vindt. Misschien gebruikte Petrus wel al die vissen om voor zijn gezin te zorgen. Ik weet het niet. In ieder geval werd Petrus zijn hart geraakt om wat Jezus deed. Ik heb deze zin opgeschreven, want dit is voor mij de kern eigenlijk van deze boodschap. En als je alles vergeet, is dat prima. Maar onthoud dit. Met Jezus in jouw boot is de kracht van het Koninkrijk van God aan het werk in jouw leven. Met Jezus in jouw boot is de kracht van het koninkrijk van God aan het werk in jouw leven. En dan gebeuren er wonderen. Misschien zonder dat je het doorhebt. Gebeuren er wonderen om je heen. Want dat is de kracht van het koninkrijk van God. De koninkrijk van God is niet gewoon. En is niet normaal. Voor God is er geen nieuwe normaal. Voor God is er alleen nieuw. En nieuw. En nieuw. En misschien voel jij jouw leven als normaal. Maar God die spreekt en zegt, ik heb jouw normale boot nodig om iets bovennatuurlijks te gaan doen. En de vraag is, wat antwoord jij? Wat antwoord jij als Jezus bij jouw boot staat en zegt, mag ik instappen? Mag ik jouw leven gebruiken? Mag ik jouw werk? Mag ik jouw school? Mag ik jouw je Instagram account? Mag ik jouw social media status? Mag ik jouw boot gebruiken om deze wereld te redden? Wat is daarop jouw antwoord? Zou je bijna zeggen. Nee, dat zeg ik. Wat is daarop jouw antwoord? Zeg je, ja Heer, kom binnen. Gebruik mijn leven om deze wereld bekend te maken. Gebruik mijn leven, gebruik mijn boot. Kom en preek en doe wonderen. Doe wat u nodig vindt. Net als Petrus zal ik daarna achter u aanlopen wat u maar wilt. Maar hoe doe je dat? Hoe laat je Jezus nou in je boot? En daar wil ik straks mee eindigen. Want we gaan straks ook echt bidden samen. Want er staat ook in de Bijbel dat Jezus aan je hart klopt. En dat doet hij bij iedereen. Hij wil namelijk in jouw leven komen. Hij wil namelijk meer zijn dan alleen een passerende leraar die wijze dingen zegt. Hij wil een wonder doen in jouw leven. Hij wil jou goed maken met God. De Bijbel zegt dat wij allemaal gezondigd hebben en verwijderd zijn van God. Dat zijn we allemaal. Alleen God die wilde daar niet bij laten en die stuurde zijn eigen zoon om dat te herstellen. Om een wonder te doen, zodat wij hersteld konden worden met God. En op dit moment vraagt hij dat aan jou. Wil jij hersteld worden met God? Wil jij Jezus jouw leven inlaten? Als je dat wilt, dan wil ik nu gewoon voor jou bidden. We zijn gewend, vroeger in ieder geval, om te zeggen, joh, als je dat wilt, steek je hand gewoon even op. En dat doen we nu ook. Omdat het namelijk niet gaat om dat wij dat zien, maar het gaat erom dat jij een teken geeft aan God. Dat je zegt, ik wil Jezus toelaten in mijn leven. Ik wil hersteld worden met God. Ik wil weer goed zijn. Ik wil dat mijn zonden weggewassen worden, zodat ik de liefde van God kan ervaren zoals Hij het bedoeld heeft. Als je dat wilt, steek dan even je hand op. Als je thuis zit of hier in de zaal, dat maakt niet uit. Steek je hand op en zeg, ik wil dat. Ik wil het offer van Jezus accepteren. Dan ga ik voor jou bidden. In de naam van Jezus mag ik tegen jou zeggen dat je zonden zijn vergeven. Niet op basis van wat jij gedaan hebt, maar op basis van wat Jezus gedaan heeft. Hij is aan het kruis gegaan namens jou, als jou, om jouw zonden weg te wassen. Om je goed te maken tussen jou en God. En op dit moment mag ik tegen jou zeggen dat je goed bent met God. En dat je in vrijheid naar God toe mag gaan. En dat je eerlijk mag zijn tegen God en zeggen, Heer, hier ben ik. Ik heb uw liefde nodig. Ik heb nodig dat u een wonder doet in mijn leven. Ik heb nodig dat u mij aanneemt als uw kind en dat u mij uw liefde geeft. En ik heb nodig dat u dat doet elke dag. En voor de rest van ons die dat al gedaan hebben, die al ja gezegd hebben tegen Jezus, is er op dit moment ook juist weer elke dag opnieuw het moment is dat je zegt, Jezus, kom in mijn boot. Gebruik mijn leven om uw wil te doen. Gebruik mijn leven om die boodschap van liefde, om die boodschap van redding, om die boodschap van genade, waar u maar wilt te brengen. Heer, stap in mijn boot. Neem het roer over. Als ik netten uit moet gooien, dan doe ik dat. Als ik moet gaan roeien, dan doe ik dat. Als ik moet gaan blijven zitten, dan doe ik dat. Maar gebruik mijn leven. Wees je bewust dat jouw boot een middel is die God wil gebruiken. En jij beslist een middel waarvan. Jezus wil jouw leven gebruiken. Niet alleen om vis te vangen, maar om mensen te vangen. Net als hij tegen Petrus zei, vanaf vandaag ben jij een visser van mensen. En aan jou de keus, elke dag opnieuw, om te zeggen, gebruik mijn boot. Maak mij een visser van mensen. Wil je dat? We gaan samen bidden. En dan gaan we samen een lied zingen. En blijf dan ook even hangen, want daarna heeft Annemiek nog een kort bericht voor je. Maar ik ga jullie zegenen in de naam van Jezus. Dat je de roep van God hoort. Die jouw boot wil gebruiken. Die in jouw boot wil stappen om de mensen om jou heen te bereiken met een woord van liefde. Met een woord van genade. Met een woord van kracht. Door jouw leven heen wonderen wil doen. Zodat mensen zien dat hij echt is en dat hij leeft. En het enige wat jij hoeft te doen, is te zeggen, Heer, kom, gebruik mijn leven, stap in mijn boot en doe met mijn leven wat u wilt. Want u bent God en u bent goed en u bent vol liefde. Als je dat wilt, dan zeg je amen. Amen.